Goedemorgen, gemeente en allen die met ons verbonden zijn en meeluisteren aan deze eerste paasdagdienst. De Heer is waarlijk opgestaan. Onze eigen predikant, dominee Hoefnagel, wil voorgaan en hij gaat preken uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20. Vanaf vers 19. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 84, de versen 1 en 2. 138, vers 4. 42, de versen 1, 6 en 7. Psalm 40, vers 8. Psalm 27, vers 7. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 84, de versen 1 en 2. 138, vers 4. 42, de versen 1, 6 en 7. Psalm 40, vers 8 en Psalm 27, vers 7. Gods woord wordt bediend uit de Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vanaf vers 19 tot het 31. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, hartelijk welkom hier of thuis met ons verbonden. Hartelijk welkom. Een enkele afkondiging van de kerkenraad. De diensten morgen 6 april, tweede pasdag, om 10 uur gaat dominee G.M. van Meijeren aan ons voor. Volgende week zondag 12 april om 10 uur dominee J. van Walsum en om 17 uur dominee H.C. Bezemer. Na de zegenbeden, aan het eind van de dienst, zingen wij het lied U zijt de glorie. En na deze dienst is ook gelegenheid om samen koffie te drinken. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Op deze eerste pasdag mogen we tegen elkaar zeggen, de Heere is echt opgestaan. Hij leeft. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen. En wie in hem gelooft, mag leven, eeuwig leven. En daarin zijn wij in al deze dingen van hem afhankelijk. En zo belijden wij het dan ook. Onze hulp is in de naam van de Vader die zonderen verkiest. En in de naam van de Zoon die zonderen verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zonderen vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 84 en dan van het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoeveel heel genot, o Heer de legerscharen Gods in mij uw huis en tempel zingen. Psalm 84 vers 1 en 2. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Psalm 138, nou van het vierde vers. Dat zingen wij nadat wij de woorden van de Heer onze God gehoord hebben vanuit Exodus 20, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en u rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden in het Nieuwe Testament als volgt toegespitst. Hij zegt daar: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Op deze eerste paasdag lezen we het paasevangelie vanuit Johannes 20, de verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En we lezen Johannes 20 vanaf vers 19 tot en met 31. En de versen 27 en 28 zullen dan de tekst voor de preek vormen. We lezen Johannes 20 vanaf vers 19. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week, en de deuren van die plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus er kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet de littekenen van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in de littekenen van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met je vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven: opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. We zoeken het aangezicht van de Heere onze God in onze voorbeden. Toen we voorbeden voor de familie Veenendaal. Afgelopen vrijdag is uitslag geweest van het onderzoek van het weefsel wat weggenomen is. En ja, de uitslag is niet zo positief. Er moet bestraling plaatsvinden. Er zullen nog chemokuren plaatsvinden om te voorkomen dat de ziekte zich ook verder in het lichaam zal verspreiden. Alles mag dan weggehaald zijn, maar de zorgen zijn er nog wel. En daarom zoeken we ook samen met hen de Heere, onze God. Zullen we samen bidden. Heere, zo mogen wij op deze zondagmorgen, de eerste pasdag, samenkomen in uw huis. Ja, en wat is het dan goed om op zo'n dag samen te komen? En dan ook gewoon te beginnen met die psalm: hoe liefelijk, hoeveel heilgenoot, o Heer, de lege schade, God, zij mij uw huis en tempel zingen. Ja, om nu zo in de kerk te zitten. Met vreugde, met dankbaarheid, omdat het Pasen is. En dat we nu ook met Pasen in het evangelie u mogen ontmoeten in het gewaad van het woord. U bent bij ons. Waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, hebt u gezegd, dat zal ik ook zijn. En we zijn hier met meerderen. U bent hier. En ook al zien we u niet lijfelijk, ervaren we u misschien ook niet eens op geestelijk vlak. Omdat er zoveel, misschien zoveel verwarring is in ons leven. Overweldigd door allerlei zaken. Voor de gezondheid van onszelf, voor onze kinderen, over andere moeite en zorgen. Ja, dat er voor ons misschien niet eens het gevoel is dat we naar de kerk gegaan zijn om echt Pasen te vieren. Dat we daar niet eens bij stilgestaan hebben, omdat we zoveel andere dingen mee bezig waren. U kent ons. En of wij u nu niet zien, niet geloven of twijfelen, of door allerlei zaken overweldigd worden, u bent vanmorgen bij ons. En dan zijn we stil. Want als u bij ons bent, dan vallen wij stil. Ja, dan worden zelfs al onze twijfels, al onze zaken, al onze tegenwerpingen of wat dan ook wat ons bezighoudt, opzij geschoven. En laat dat zo vanmorgen ook voor ons mogen zijn. Net zoals met Thomas. Zo moedeloos. Zo twijfelmoedig. Zo beslist in zijn afwijzing. Als ik niet, dan zal ik niet geloven. Dat toen u er was, toen zei nog maar één ding, mijn Heer en mijn God. En dat bidden we, Heer. Mogen wij zo vanmorgen, met die belijdenis op onze lippen, de kerk verlaten. Mijn Heer en mijn God is niet dood, maar Hij leeft. En Heer, u kent ons, zoals wij hier zitten. Met vreugde, met vooruitzicht, om het Paasevangelie te horen. Dat er zoveel zorgen zijn. En dan bidden we in het bijzonder ook voor hen die jou op dit moment ook echt zorgen hebben over hun gezondheid. Onder behandeling staan. In afwachting zijn van behandelingen. En u weet wat het ons doet, Heer. Wilt u dan steunen, kracht geven, rust ook geven, rust en overgave, dat we ons leven in uw handen mogen leggen. Zo bidden we ook voor de familie Veenendaal. Afgelopen vrijdag de uitslag van wat op kweek gezet is, van het wezen van Heidi. De operatie is zo goed gegaan. Alles weggenomen. Maar nu nog de zorg. De angst. De ziekte weer terug zou komen. Maar ook de behandelingen die zwaar zullen zijn. En ook veel zullen vragen van de conditie en het gestel van Heidi. Wij bidden het u, Heer. Wilt u zich over haar en haar gezin ontfermen. Wilt u met Willem Hennie zijn, die ook zo meeleven, meevoelen met hun kind. Geef hen ook in al deze dingen rust, ondersteun hen. We bidden in dit kader bidden we ook voor Kees Driessen. Dus zijn schoonzoon Sander ook in het ziekenhuis ligt en gedotterd moet worden. Zo jong nog. Heer, we leggen het in uw handen. En we bidden om uw nabijheid. Een jonge vader, een man. Heer, ondersteun hem. En laat alles wat aangewend wordt toch gezegend mogen zijn. Zodat het dat effect zal hebben dat hij weer zijn werk kan doen. De vader kan zijn. Ondersteun hem in al deze dingen. En Heer, u weet ook wie er meerdere zijn in ons midden die te kampen hebben met moeite en zorgen. Wilt u bij ons zijn in al deze dingen? Ja, Heer, zo bidden we ook voor de wereld waarin we leven, waar zoveel aan de hand is. Maar laat het toch vandaag een dag van vrede mogen zijn. Een dag waarin het evangelie mag klinken. Hier in Nederland. In heel de wereld. En in Jeruzalem. Dat ook vandaag in Jeruzalem het evangelie mag klinken. En dat uw volk Israël het zal horen. Hij is opgestaan en hij leeft. Hij is de Messias. Heer, wilt u zo met de verkondiging van het evangelie zijn op deze dag. Zo leggen we al deze dingen in uw handen. En we bidden om uw nabijheid. Ondersteun ons, Heer. We vragen het u enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 42 en dan van het eerste, zesde en zevende vers. 42, 1, 6 en 7. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 40 en dan van het 8e vers. Johannes 20, vers 27 en 28. Daarna zei Jezus tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Gemeente des Heeren, wanneer is het Pasen? Dat is Pasen nadat het Goede Vrijdag geweest is. Want zonder Goede Vrijdag is het ook geen Pasen. Want het Pasen kunnen we niet vieren zonder het lijden en sterven van de Heer Jezus op Goede Vrijdag. En bij Goede Vrijdag hebben wij erbij stilgestaan dat het de dag is, de voorbereidingsdag op die grote Sabbat. En Jezus Christus heeft de dag daarna mogen rusten. Op die paassabbat mocht hij rusten in het graf, rusten van zijn werk. Van het voltooide, van het volbrachte werk. En op die zondagmorgen, als het nog maar net licht begint te worden, daalt vanuit de hemel een welkomstcomité neer en twee engelen verdrijven die Romeinse soldaten en ze wentelen de steen van het graf. Voor Jezus hoefde die steen niet weggehaald te worden. Want we lezen nergens dat hij de steen weggerold is, dat hij toen opstond en naar buiten liep. Niets kon hem vasthouden. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen en voor hem is de eeuwige sabbatsrust aangebroken. En zijn lichaam zal vanaf nu aan geen verderving meer zien. Die steen is weggerold voor de vrouwen, zodat zij zouden zien in geloven dat Jezus opgestaan is. Die steen is voor Johannes en Petrus weggerold, zodat zij naar binnen konden gaan en ze in geloven zouden. En het ook aan de andere discipelen konden vertellen. Die steen is voor ons weggerold, zodat ook wij geloven dat de zonde en de dood overwonnen is. En het leven is door het geloof in die opgestane levensvast. Ja, Pasen is voor ons troost. Troost die mogen ontvangen van de Heer Jezus Christus. Want wij, ja, wij leven nog in die voorbereiding op die grote Sabbat. En in die voorbereiding kan het voor ons nog vol moeite en zorgen, lijden, ziekte en dood zijn. Ja, zelfs van de zonde kunnen we heel veel last hebben. Dat we eraan twijfelen, dat we zelfs misschien nu Pasen vieren, maar niet enkel het gevoel hebben dat het Pasen is in ons leven. Want wat is nu echt Pasen? Niet de datum van vandaag, maar het moment dat we die littekenen van Jezus door het geloof mogen zien. Dat we onze vingers er mooi mogen steken. Om zijn hand in zijn zij mogen leggen en het mogen beleiden. Mijn Heere en mijn God. Dan is het Pasen. En zo is het ook voor Thomas Pasen. Het thema van de preek is Pasen voor Thomas. En als eerste staan we stil bij zijn ongeloof in de opgestane levensvorst. Vervolgens bij de verschijning van Jezus. En als laatste het geloof in zijn Heer. Pasen voor Thomas, zijn ongeloof, de verschijning van Jezus en het geloof in zijn Heere. Op die zondagmorgen vroeg zijn de vrouwen naar het graf gegaan. Onderweg, of misschien daar, hebben ze misschien gevoeld die aardbeving. Ze hebben misschien gezien hoe die soldaten wegrenden. Ze hebben misschien die engelen zien hoe die steen weggerold is. Of misschien dat ze daarna gekomen zijn. Maar ze hebben alles gezien. En ze hebben gezien hoe die engelen ook hen die doeken toonden. Maria Magdalena. Ze werd nog even later even apart genomen. En ze mocht hier Jezus zien. Jezus ontmoeten. En de vrouwen hebben Petrus en Johannes erbij gehaald en die zijn ook naar het graf gesneld en hebben die doeken zien liggen, dat lege graf. En ze geloofden. Ze geloofden in die stille verwondering wat ze daar zelf ervaren hebben, wat ze daar gezien hebben, wat ze daar gehoord hebben. Ze geloofden dat Jezus opgestaan was uit de dood. En die dag daarna, die zondag, zal gegonst hebben van verschillende berichten. De Emmausgangers, als die 's avonds naar huis gaan, dan spreken ze over alles wat er gebeurd is. Over de verwarring van de verschillende verhalen die geteld worden. En de discipelen ook, aan het einde van de dag zijn ze bij elkaar angstig voor de Joden. Want die angst was nog steeds aanwezig, ze hebben de deur op slot gedaan. En ze zullen ongetwijfeld samen gesproken hebben over wat de afgelopen dagen gebeurd is. De ene vertelde dit, de ander weer dat. Ze zullen ongetwijfeld gehad hebben over de gevangenneming van Jezus. Hoe zij weggevlucht zijn. Hoe ze Jezus in de steek lieten. Dat zelfs door Petrus verloochend. Johannes, die bij de kruisiging aanwezig was, zal verteld hebben wat er gebeurd is. En misschien ook de anderen, de vrouwen, die hebben het verteld. Maar boven alles klinkt op die dag het bericht van die vrouwen. En de ervaring van Petrus en Johannes. De discipelen, ze waren met z'n 12. Maar de groep ging kleiner te worden. Judas is er niet meer. En ook Thomas, overweldigd door wat er allemaal gebeurd is, heeft zich teruggetrokken, alleen. In zijn verdriet heeft hij geen behoefte aan de omgang met die anderen. Zo verwarrend, al die verschillende verhalen, die verschillende gesprekken, die verschillende... Hij kan dat niet aan, hij trekt zich terug. En als de discipelen zo bij elkaar zijn en spreken over wat er gebeurd is, verschijnt Jezus in hun midden en zegt tegen hen: vrede zij u. Een gewone groet waarmee Joden elkaar vaker begroeten. Maar op dit moment, als de levensworst, daar mag zeggen: vrede zij u. Dan is dat die sabbatsvrede die dan mag klinken. Vrede door zijn lijden en sterven. Vrede door de verzoening van de Vader. En dan toont hij zijn handen en de wond in zijn zij. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En hij kijkt zijn discipelen vol liefde aan en hij blaast op hen en zegt: ontvang de Heilige Geest. Als je zo over nadenkt, dan moet je zo bij jezelf denken, moet je je voorstellen. De eeuwige Zoon van God. Gewoon zichtbaar aanwezig bij de discipelen. Zo in gesprek. Dat moet dat een intiem teer moment geweest zijn. En wat er verder die avond besproken is, wordt niet allemaal vermeld. Maar Jezus zal hen onderwezen hebben. Hij zal hem verteld hebben over de diepe betekenis van zijn lijden en sterven, van zijn opstanding. En dan gaat Jezus weer weg, waarschijnlijk op dezelfde manier als hij ook gekomen is. Maar ze mogen het weten. Ze hebben hem met hun eigen ogen gezien, ja, ook verlicht door de Heilige Geest. Hun meester is niet dood, hij is gestorven, maar door de Vader is hij opgewekt. En hij heeft hem het eeuwige leven geschonken en met hem ook aan al zijn volgelingen. Thomas was er niet bij die avond. Misschien nog dezelfde avond, ik vermoed het haast wel, want ik kan het me haast niet voorstellen. Of de andere dag. Maar er zullen een paar discipelen naar hem toegegaan zijn. Thomas, moet je horen. De Heer Jezus is al verschenen. Hij is niet dood, hij leeft. En God de Vader heeft hem opgewekt uit de dood. En vol enthousiasme vertellen de discipelen aan Thomas wat er gebeurd is, wat hij gezegd heeft. Maar Thomas, zo overweldigd door het verdriet, zo neerslachtig dat hij het niet geloven kan. Thomas blijkt zo diep in de put te zitten, wat die anderen ook aandragen, hij kan het niet geloven. Ja, wat erger is, hij wil het niet eens geloven. Beslist niet, zegt hij. Zelfs de getuigenis onze medebroeders. En hij schrijft precies de Heere voor in welke weg hij tot geloof moet komen, door te zien en door te voelen. Hij zegt, ik zal zeker niet geloven als ik de littekens in zijn handen niet zie. Ja, ik moet ze zelfs voelen, mijn vingers steken in die littekens. En zijn zij betasten waar de wond van de speer is. Anders zal ik niet geloven, zegt hij. Thomas wordt vaak afgespiegeld als een somber en neerslachtige man dat zo goed kunnen. Daar zijn ook wel aanleidingen voor. Een karaktertrek die juist het negatieve steeds benadrukt. Waarbij het glas altijd half leeg is. En dat het zo moeilijk vindt om ook te geloven. En inderdaad, die weinige teksten over Thomas, als die naast elkaar neerleggen, dan zien we daar ook iets wel van zijn somberheid. Toen de bericht van Lazarus overlijden bij Jezus kwam en zij naar Judea wilde gaan, zei de discipelen, denk eraan, de Joden willen u stenigen. Is het wel verstandig om daarheen te gaan? En toen Jezus zei, we gaan, toen was Thomas' reactie, oké, laten wij dan met hem meegaan, dan zullen ook wij sterven. En ook als de Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn vader, zijn vele woningen. Dan zegt Thomas, we weten helemaal niet waar u naartoe gaat. En hoe moeten we het dan weten? Thomas is waarschijnlijk een zwaarmoedige man geweest en alles wijst erop. En het zal ook ongetwijfeld invloed gehad hebben op zijn geestelijke leven. Want ons karakter heeft invloed op de manier waarop wij geloven. Toch moeten we ook oppassen om het ongeloof van Thomas hier psychisch te duiden. Want als een kind van God in een psychische depressie terechtkomt, kunnen er heel veel vragen aan boven komen. Ook vragen met betrekking tot het geestelijke leven. Dan kan het soms ontzettend donker zijn. Maar juist ook op die momenten kan het ook geestelijk hoogtepunten zijn. Dat we juist in de angst en ontreddering waar we onszelf bevinden, of het nu psychisch is of door een bepaalde situatie, maar dat we dan juist op die momenten de nabijheid en de dragende kracht van God zo ervaren. Thomas had dat niet in die tijd. Thomas had Jezus lief, dat zeker. Maar al zijn menselijke verwachtingen en de omhandeling met Jezus koesteren, waren de grond ingeboren. En misschien, en zou zomaar kunnen, was Thomas misschien op dat moment het liefst met Jezus gestorven. Want ja, zonder Jezus is er geen toekomst meer. Thomas zit zeer diep in de put. Al zijn medediscipelen bij hem komen en vol enthousiasme vertellen over de verschijning van de Heer Jezus, daar reageert hij ongelooflijk. Maar misschien heeft u het in uw eigen leven ook wel meegemaakt, zo'n situatie als Thomas. Als wij twijfelen over onze zaligheid, twijfelen over het woord van God, het komt bij ons toch vaker voor. En ook wel zo bij degenen die ook genade geproefd hebben. Het evangelie wat we mochten horen, zo rijk verkondigd en de nakomende tegenslagen. Of in de strijd tegen de zon. Of in de aanvechting dreigend ten onder te gaan, dan kunnen we begrijpen dat we twijfelen aan onze eigen zaligheid. En soms kan dat zo ver gaan. Twijfelen aan de zaligheid, twijfelen aan Gods genade. En soms zelfs dat bij je boven komt, twijfelen aan het bestaan van God. Kan zo'n giftig middel zijn wat de Satan wil gebruiken om het vaste vertrouwen, het geloof in de opgestaande levensvorst, om dat te vertroepelen. En we moeten wel helder blijven zien, ongeloof is zonde. En als we verachteren in de genade, is dat nooit de schuld van God. Jezus heeft van tevoren alles gezegd. Als we die hoofdstukken met name uit Johannes lezen vanaf Johannes 13, die laatste avond, de viering van de Pascha, de inzending van het avondmaal, wat Jezus daar allemaal wel niet verteld heeft. Het is zo duidelijk dat het gaat over zijn lijden, over zijn sterven, maar ook over zijn overwinning, over de opstanding. De discipelen hadden de woorden van de Heer Jezus niet begrepen. Begrijpen wij altijd de woorden van de Heer Jezus? Moeten we soms ook niet eerlijk beleiden dat wij soms zijn woorden niet alleen niet begrijpen, maar soms ook niet willen begrijpen. Het ongeloof van Thomas gaat zelfs een stap dieper dan het ongeloof van die andere discipelen. Want toen die andere discipelen hoorden wat die vrouwen vertelden, toen gingen zij naar het lege graf. Toen zagen ze het zelf en ze geloofden. De andere discipelen zochten elkaar op en vertelden elkaar over wat zij ervaren hadden, wat ze gezien en wat ze gehoord hadden. Thomas trok zich terug. Wij mogen ons ook niet zomaar onttrekken aan de onderlinge gemeenschap. Soms kan verdriet, rouw en tegenslaan ons zo overweldigen dat we niet aan kunnen om naar de kerk te gaan. Om onder de gemeenschap te zijn, we moeten eerst zelf een plek krijgen. En hoe begrijpelijk ook. Maar hier zien we dat het zo belangrijk is om elkaar juist op te zoeken. Ook op te zoeken terwijl het evangelie mag klinken. Om ook van anderen te horen wat zij beleven, wat zij ervaren. Om samen het woord te horen, het woord te onderzoeken. Ze hebben over de discipelen en dan staat er. Al de discipelen twijfelden. Zij allen konden niet geloven dat de sterven van de Heer Jezus niet het einde was. Maar juist het begin. Maar Thomas is in de strik en de band van de twijfel terechtgekomen. Dat hij het niet alleen niet kan geloven, maar hij het ook niet meer wil geloven. En hij sluit zichzelf af voor het evangelie, hij trekt zich terug. En als dan zijn broeders, dan de discipelen hem komen opzoeken met die blijde boodschap. Nee, geen gerucht van vrouwen die een engel in een leef gaf gezien hebben. Niet de getuigenis van Petrus en Johannes over de doeken wat Jezus ingelegd had. Nee, het is de getuigenis van de 10 discipelen over de persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus. Ze hebben hem zelf gezien met hun eigen ogen. Maar ze kunnen met hun woorden Thomas niet begrijpen. Ze kunnen hem niet overtuigen wat hen is overkomen. En hoe pijnlijk het is als een broeder of zuster zo ontmoeten. Dat we bij iemand op bezoek zijn. Dat ze zelf zo vol voor zijn van het werk van de Heer Jezus Christus. En je probeert dan die ander te vertellen, het over te brengen. En je merkt dat het komt niet aan. Je zou het die ander zo graag willen geven, zo graag willen troosten vanuit het rijke evangelie. Dat evangelie wat zo vast ligt in de belofte van God zelf. Alzo moest de schrift in vervulling komen. Elke keer wordt het genoemd. Het ligt vast in de volbrachte, of in de woorden van Jezus Christus. Als je roept, het is volbracht. Het ligt vast in de getuigenis van de Vader die zijn Zoon opgewekt heeft. Uit het graf. Ja, die hem het leven gegeven heeft. Daarin laat hij zien dat de Vader tevreden is met het offer van de Heer Jezus Christus. En dat hij het nu aan iedereen laat verkondigen. Dat een ieder die in de Zoon gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven zal ontvangen. Wie de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Hoe moeilijk is het als we zo tegen twijfel en ongeloof aangelopen van een broeder en zuster. Of dat we zelf voelen. Dat die ander tot ons spreekt, die ander de volven is en ik kan er zelf niet in meekomen. En dat je bij die ander misschien soms allerlei voorwaarden hoort en bij jezelf misschien ook bedenkt. Als de Heere nu dit en nu dat zou doen. En als de Heer op die en die manier in mijn leven zou spreken, dan... Waar spreken we dan God niet de wet voor? En hoe moeilijk is het om een medechristen zo te zien worstelen? Want we moeten ons hier wel van bewust zijn. Bij Thomas gaat het hier niet over een ongelovige, maar over een kind van God. Die door zijn eigen schuld, ja misschien ook door allerlei gebeurtenissen in het leven, verstrikt geraakt in de twijfel, in het ongeloof. En als wij zo een broeder of zuster ontmoeten en dat doet je pijn, hoeveel pijn zou het dan niet doen bij God de Vader zelf? Die zondag was Thomas er niet bij. Als het nu wel bij geweest was, dan zou het misschien anders zijn gelopen. Hij mag de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen zoals wij het ook niet mogen. Als ze slordig zijn in de onderlinge samenkomst, als ze dingen missen, dan moeten we niet verbaasd zijn dat het geloof ook minder wordt, dat zelfs overgaat in twijfel en ongeloof. Want Thomas heeft er die week waarschijnlijk wel over nagedacht, wat de discipelen vertelden. Want die zondag daarna, dan is hij wel bij de broeders aanwezig. En dan verschijnt de Heer Jezus weer. Dat is onze tweede gedachte, de verschijning van Jezus. De Heer Jezus is zeker bedroefd als zijn kinderen in zonde vallen. Hij is bedroefd als we twijfelen aan het woord van God. Twijfelen dat het ook voor mij is en niet biddend zoeken om de vervulling van die belofte. We bedroeven de Heer als we hem voor zich schrijven de manier waarop we zalig moeten worden. Maar Jezus laat zijn discipelen niet aan hun lot over. Hij laat zijn volgelingen niet over in de twijfel, in de onzekerheid. Nee, hij zoekt hen om. Hij is niet bij Thomas apart op bezoek gegaan. Nee, Thomas moest eerst wel naar de gemeenschap van de broederen komen. De Heilige Geest heeft daar zeker zijn werk gedaan. De zaligmakende ontmoeting is daar waar de broeders samenkomen, daar waar het woord klinkt. En als de discipelen dan zo de dag van de opstanding een week later weer samengekomen zijn op die zondag, de deuren weer gesloten, verschijnt Jezus op dezelfde manier als de week ervoor. En het is zo'n wonder. Op dat moment zegt de Heer Jezus weer, vrede zij u. Als wij de zonde in ons leven toelaten. Als we door eigen schuld verachtend zijn in de genade. Als we het niet kunnen, ja niet willen geloven. En Jezus zoekt ons op, dan verwacht je toch dat hij ons vermanen zal. Dat hij zal zeggen, nou Thomas kom eens even hier. Moet je kijken. Waarom geloofde jij niet? Niets van dat alles. Jezus zoekt hem om. Nee, hij stapt niet over de zonde heen. Hij zegt niet tegen Thomas, nou fijn dat je er bent hoor, het is mooi dat je... Nee, hij laat het ook thuis Thomas wel duidelijk zien. Maar hij zegt, hier vrede, zei u. Hij zegt, kom maar. Thomas, ik begrijp je twijfel, ik begrijp je ongelovigheid. Het is niet goed. Maar kom nu. En ik zal het je leren, ik zal het je vertellen, ik zal het je laten zien. God wil het ons laten horen, laten zien. En de momenten dat wij het niet erbij kunnen. Ja, dan komt hij ook. En sommigen van ons kunnen het ook beleiden. Dat God dan ook in bijzondere situaties komt. Niet dat dat goed is. Want we mogen echt niet zeggen, als ik niet op een bijzondere manier iets ervaar, als ik niet zijn litteken, als ik niet mijn vinger in zijn... Oh, als we zulke dingen zouden zeggen, dan hoe durven we zo'n taal tegen God aanslaan? Die ons juist de volheid van de rijkdom van het evangelie zonder gezondig laat verkondigen. Als Jezus in de kring van de broeders verschijnt, zegt de Thomas: kom maar. Breng je vinger hier en zie mijn hand en steek je hand in mijn zij en wees toch niet ongelovig, maar geloof. Zo zien we hoe Jezus zich naar ons overbuigt. Hij weet hoe zwak en hoe klein we zijn van krachten. Hij doet ons niet naar onze zonden, maar hij laat ons wel de zonden zien. Niet om ons daarin te veroordelen, maar juist om ons daarin te troosten, te moedigen, te versterken, zodat we zouden geloven. Zo Thomas, toen hij daar tussen de discipelen instond, zich niet geschaamd hebben. Heel duidelijk had hij laten merken dat hij niet geloofde. Heel duidelijk had hij Jezus ook hier merken dat zijn ongeloof zonde was. De discipelen stonden toen midden in de heilsfeit. En zij werden overweldigd door alles wat er gebeurd is. En dat kunnen we begrijpen. Toch rekent Jezus hun dit ongeloof wel aan. Hij berispt hen. Hij laat Thomas in het midden van de broeders zien dat hij verkeerd bezig was. En wij staan achter die heilsfeiten. Wij kunnen het volledig overzien. Moeten wij het ons niet veel meer aanrekenen als wij zo vaak twijfelen? Moeten wij het ons niet veel meer aanrekenen als wij zo vaak op de omstandigheden letten en ons laten leiden door het oude vlees wat je niet meer wil laten houden. Zodat wij niet letten op dat lege graf. Niet geloven in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Wij staan achter de heilsfeiten. Tegelijkertijd is voor ons ook, wij leven nog in die voorbereidingstijd. Want er moet nog een heilsfeit komen. Hij zal komen op de wolken. Nu tasten wij vaak nog in het duister. Want we weten niet hoe dat zal gebeuren. We weten niet wanneer dat zal gebeuren. We kunnen daaruit zien, maar we kunnen er ook tegenop zien. Maar als Jezus zijn handen en zijn voeten laat zien. Als hij ons zo in de verkondiging van het evangelie zichzelf presenteert. Dan mogen we dan niet als Thomas dan ook zeggen, mijn Heere en mijn God. Het geloof in zijn Heere, onze laatste gedachte. Thomas geloofde, omdat hij het gezien had. Nee, we lezen nergens dat hij ook echt naar de Jezus toe liep en met zijn vingers in die litteken voelde en zijn hand in die zij legde. Dat hoefde niet meer. Het zien, het horen van de woorden van Jezus was voor hem genoeg. En u mag er belijden, mijn Heere en mijn God. Thomas, zei Jezus, omdat jij mij gezien hebt, heb je geloofd. Maar zalig zijn diegenen die niet gezien hebben en nochtans geloven. We kunnen soms jaloers zijn op de discipelen. Misschien zelfs onbedoeld jaloers op Thomas. Stel je voor dat de Heer mij nu zo midden in de gemeente op een bijzondere manier zou verzekeren van mijn geloof. Proef je het oude zondige vlees wat dan daarop gaat bouwen. Dat God met mij een bijzondere weg gegaan is. En ik een andere kan vertellen, de Heere ging met mij die en die weg. God gaat met elk van ons een bijzondere weg, dat zeker. Maar niet om ons er wat van te maken. En dat hij met ons soms bijzondere wegen moet gaan, is niet vanwege de rijkdom van zijn genade, maar vanwege ons ongeloof. Als wij de feiten nu overzien. Wat is er wel niet gebeurd, Tom? Hoeveel mensen hadden het rijke evangelie van Jezus niet horen verkondigen? Hij heeft ze gevoed waarin meer dan 5000 mannen alleen al hoorden de woorden van de Jezus en bijzondere ervaringen hebben meegemaakt. En nu hier zijn er nog maar 11 mannen bij elkaar. enkele vrouwen. Toch zijn er meer broederen geweest, meer dan 500, waarvan de meesten nog in leven waren. Maar het, niet het zien van de menselijke Jezus maakt dat we tot geloof komen. Niet een bijzondere gebeurtenis in ons leven. Maar de openbaring van de Godheid van de Heer Jezus Christus, dat verbreedt harde harten. Dat brengt afgedwaalde schapen weer terug. Hoe moeten we Jezus nu ontmoeten? Door de eenvoud van het geloof. Jezus komt nog zondag naar ons toe. Niet meer in een menselijk lichaam die wij kunnen zien, kunnen ervaren, kunnen voelen, kunnen betasten. En je komt in het gewaad van het woord. En in het woord toont hij ons zijn handen, waarvan de litteken van zijn lijden te zien is, waar de tekenen van het volbrachte werk duidelijk zichtbaar is. Want niet alleen aan Thomas laat hij zijn handen zien. De eerste keer dat hij bij die 10 discipelen kwam, deed hij dat ook al. Hij zei, oh kijk, hier zijn mijn handen. Kijk, dit is mijn zij. Kijk dan. Pasen en Goede Vrijdag horen bij elkaar. En als Jezus ons opzoekt, als Jezus zichzelf aan ons toont in het gewaad van het woord, dan laat hij ons ook die littekenen zien. Dan laat hij ons overduidelijk zien dat het door onze zonden is. Maar dan is er in die litteken ook zoveel heerlijkheid te zien. Want dan is daarin ook de handtekening gezet onder de nota die betaald moest worden. En als wij er met ongeloof geconfronteerd worden. Onze eigen twijfels en verwarring. En dan kan het dan soms zo dat we ons moeten schamen voor elkaar. Ons schamen omdat we hem niet geloven op zijn woord. Zijn littekens onze zonde. Zijn littekens zijn liefde. De liefde van God de Vader. En als ons zo anno 2026 zijn handen aan ons toont. Als hij in het gewaad van het woord tot ons treedt. Kunt u het dan ontkennen dat hij Christus niet leeft? Kunt u dan ontkennen dat Christus niet opgestaan is uit de dood? Kunt u dan ontkennen dat Christus naar u toe komt om u te laten geloven? En durft u dan ook recht in het gericht van Jezus te zeggen: als ik uw handen niet zie en mijn vingers in de littekens van uw handen niet steek, en mijn hand niet in uw zij leg, zal ik niet geloven. Hij komt toch tot u. En hij strekt zijn handen uit voor liefde. En hij zegt tot Thomas: kom maar en kijk maar. En dan mag je uw naam ook invullen. En zegt God: kom maar, kijk maar. Kijk wat ik gedaan heb. Die littekenen zijn er nog om u ervan te overtuigen van mijn grote liefde jegens u. En er zijn geen goedkope woorden van de Heer Jezus. Want dat zien we, die littekenen van zijn handen. Als u dan die littekenen ziet, mag u het dan zeggen: mijn Heer en mijn God. Mag het zo voor uw Pasen zijn. Dat Jezus in uw leven komt als de opgestaande levensvorst. En dat u tegemoet treedt. En zegt: kijk, ik heb alles voldaan. Er is niets meer. Niets meer tussen de troon van genade en u. Kom. Met Pasen mogen we de wederliefde beoefenen. En kan het zijn af en toe met het schaamrood op onze kaken. Maar dan mogen we belijden: mijn Heer en mijn God. Amen. de Heere danken en bidden. Drie-enig God. Hoe rijk is dat evangelie van de opstanding uit de dood. En u kent ons. U weet met welke vragen en moeite wij worstelen. Ook op geloofsgebied. Maar wilt u ons geloof versterken, zodat wij het vast en zeker mogen weten en ons mogen verheugen in uw opstanding. Mogen leven vanuit uw opstandingskracht. We bidden het u. Kom met uw Heilige Geest. En wek ons om. Zodat ook wij in vreugde uw naam groot mogen maken. We zeggen u dank, Heer. Dank voor het rijke evangelie, wat u ons ook vanmorgen heeft laten verkondigen. Wilt u met ons zijn als we ook vanmiddag hier weer samenkomen om dan uw woord te horen. Wilt u met uw dienstknecht zijn die dan het evangelie zal verkondigen. Zegen hem. En laat hem ook tot zegen mogen zijn in deze gemeente. Heer, wilt u met ons zijn in al deze dingen. We bidden het u. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Als bij de uitgang is een gelegenheid om je gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. En aanvaard deze met een gelovig hart. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. We zingen nu de drie coupletten van U zij de glorie.